Vanavond gaan we het met elkaar dus hebben in deze zesde Bijbelstudie over de voorwaarden van het discipelschap. En ik wil vooraf met jullie een krantenartikel delen. En het heeft ook de afgelopen week heeft het in het Reformatorisch Dagblad gestaan. En voor de aardigheid zou je dat nog eens na moeten kijken op het pagina Kerkplein. Dat ging over een onderzoek wat in Amerika is geweest. En dat is een onderzoek wat is verricht naar aanleiding van de hele ontwikkeling rondom de Willow Creek beweging. En het onderzoek dat heette Reveal, where are you? Vraagteken. Reveal, well, where are you? Nou, wat zegt het Reformatorisch Dagblad? De kop luidt, discipelen gefaald. Wij hebben ons vergist. We hebben ons vergist, dat verklaarde Bill Hybels, leider van de Willow Creek Community Church, in reactie op het zojuist gepubliceerde onderzoek. Bill Hybels en zijn megakerk kregen grote bekendheid door hun seeker-sensitive, ofwel op hun zoekersgerichte programma's. Daarbij lag sterk de nadruk op de needs, op de behoeften van mensen. Hoe beter een gemeente erin slaagde de zoekers binnen te krijgen, hoe succesvoller zij was, zo schrijft de krant. Duizenden voorgangers en gemeenten wereldwijd gingen aan de slag met Hybels gedachtegoed. De conclusie, aldus Bill Hybels zelf, doet de grond dreunen. Het onderzoek maakt namelijk duidelijk dat wat Willow Creek de achterliggende jaren heeft bereikt en wat zij miljoenen anderen heeft voorgehouden, niet is, goed luisteren, niet is het maken van sterke discipelen van Jezus Christus. Nee, grote aantallen, maar geen discipelen. Als je simpelweg een grote massa mensen wilt, dan boekt het seeker-sensitive model resultaten. Maar als je sterke, oprechte, volwassen volgelingen van Christus wilt, dan is het een grote mislukking. We hebben ons vergist. We hadden mensen moeten leren hoe zelf de Bijbel te lezen tussen de diensten door en hoe zelf hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun spirituele groei. Tot zover het artikel. Nou, wat zien wij de laatste jaren in Nederland? En ik wil het toch vanavond ook in het kader van dit onderwerp even behandelen. Maar wij zien dus in Nederland dat daar bewegingen zijn binnen kerken die heel sterk marketinggericht zijn. En marketing heeft dus alles te maken met de needs. Ofwel, in het Nederlands, de behoeften van de mens. Nou, zo kunnen wij een gemeente oprichten. Hè. Dan kunnen we zeggen, oké, we gaan een onderzoek houden hier in Bodegraven omgeving. We gaan de mensen enquêteren. En we zeggen, wat zouden jullie graag willen hebben om uiteindelijk in de kerk te komen? Nou, zeggen ze, we willen een goede bekeerplaats hebben. We willen lekkere kuipstoelen hebben om lekker te kunnen zitten. We willen een goed muziekteam willen we hebben. Goede geluidsinstallatie. En natuurlijk ook voor de kinderen moet er een goed programma zijn. Een goede kinderpas. En dan zullen we komen. En een korte preek. Niet een lang preek. Nou, dus we doen aan de behoefte van de mens. En wat blijkt, de mensen komen dus ook daadwerkelijk. De mensen komen ook daadwerkelijk. En soms is het zo dat er mensen uit de kerken, uit de gevestigde kerken komen, omdat ze het fijn vinden als het een keer wat anders gaat. Maar de grote vraag is, wij zijn natuurlijk erg reformatorisch opgevoed. En wij weten allemaal, ja, God, ja, sluit God nou aan bij de behoeften van de mens? En we kunnen zo uitgaan van de behoeften van de mens, maar we hebben allemaal wel geleerd dat als het evangelie in ons leven komt, dan staat het eigenlijk haaks op de mens. Hè, en in die zin is het evangelie een dwaasheid en is niet naar de mens. Dus ik denk dat wij heel voorzichtig hiermee moeten zijn. Ik denk dat we best, kijk, we moeten niet, we kunnen, laat ik het zo zeggen, dwars door alles heen kan God het wel weer gebruiken. De Heer gebruikt het wel. We zien dat er mensen wel tot geloof komen. Maar het zijn in principe niet de principes van God, zoals God het bedoeld heeft gemeente zijn. Nou, wat is dus het grote probleem? Zo staat hier in het artikel. Wij bereiken dus wel de mensen met hun behoeften, maar uiteindelijk hebben we gefaald in het maken van discipelen. Wij hebben niet de mensen geleerd om tussen de diensten door zelf de Bijbel te lezen en zelf met God te wandelen. Dat is het grote probleem. Dus de mensen hebben eigenlijk een beetje amusement gehad. Ze hebben lekker daar kunnen zitten en ze hebben de boodschap op zich afgekregen. En natuurlijk, God kan dat gebruikt hebben. Laten we dat tegen elkaar wel zeggen. Maar uiteindelijk zegt Bill Hybels zelf, de grondlegger hiervan, die zegt, we hebben gefaald, want we hebben de mensen niet geleerd om tussen de diensten door zelf spiritueel te groeien, geestelijk te groeien. Nou, als we vanavond gaan nadenken over discipelschap, dan is dat eigenlijk ook waar ik mee wil beginnen. En daarom wil ik jullie vragen om nogmaals Matthäus 28 op te slaan. We hebben al een keer eerder daarbij stilgestaan. Matthäus 28, het 19e vers. Matthäus 28, het 19e vers. De Heer Jezus heeft zelf deze zendingsopdracht gegeven bij zijn hemelvaart. En hij zegt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, als we dat laatste gedeelte in de grondtekst bekijken, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb, dan staat daar eigenlijk: ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Dat staat er in de grondtekst. Het woordje mathetes, dus het woordje discipelschap, dat wordt hier gebruikt bij lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Er staat dus eigenlijk: maak al de volken tot mijn discipelen. Dat is God bedoeling. Nou, en dan kom ik bij het tweede schriftgedeelte uit in Johannes 8 vers 31. Johannes 8 vers 31. En 32. En dan beginnen we eerst even vers 12 te lezen. Johannes 8. We gaan naar vers 31 en 32, maar we beginnen bij vers 12. De Heer Jezus houdt daar een indrukwekkende preek. Er staat: Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Nou, dan gaat de Heer Jezus verder. En wat is nou de uitwerking in vers 30? Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Nou, dat is toch geweldig? Als je dat mee mag maken. Als je dat als predikant het mag zeggen. En velen geloofden. En dan staat er: Jezus zei dan tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zul de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Dus wat gebeurt hier? Heel veel mensen die raken onder de indruk van de boodschap die de Heer Jezus vertelt. Maar de Heer Jezus die doorziet het hart. En die gaat, als het ware, die gaat toespitsen in het leven. Die gaat het erop aanbrengen. En hij zegt: indien gij in mijn woord blijft, dan ben je werkelijk een discipel van mij. Dus de Heer Jezus die gaat het smalle pad aanwijzen. En hoe vaak gebeurt het niet, lieve vrienden, dat er staat in de Bijbel: velen geloofden in hem. En dan gaat de Heer Jezus de discipelschap uitleggen. Ja, maar dat betekent ook dat we de kosten overrekenen. Dat betekent ook dat we daadwerkelijk Jezus gaan volgen. En dan staat er bijvoorbeeld, ook onder andere in Johannes 6, vers 66, staat er beschreven: van toen af gingen velen zijn de discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dus er vindt een scheiding plaats. Dus wat wil ik vanavond benadrukken? Wel, dat het één is wanneer wij tot bekering komen, of een bekeerling worden, dat heb ik je al eerder ook verteld, een bekeerling en een discipel. En nou moet je goed begrijpen, want de aanleiding van de les in het ED heeft er al iemand gemaild van: ja, maak er niet te veel daar onderscheid in. Nou, ik ga het proberen uitleggen. Wanneer worden wij een discipel? In principe worden wij een discipel wanneer wij wederom geboren worden, en wanneer wij door het geloof, ja, op Christus vertrouwen. He, dus dan worden wij een discipel. Christus vertrouwen. Wij worden een discipel door wedergeboorte, en wanneer wij door het geloof op Christus vertrouwen. Maar wat is er nou een groot gevaar? Dat er mensen zijn, En de Heer kan het natuurlijk alleen maar door de Heilige Geest daar ons van ontdekken. Aan ontdekken, maar er zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik mag weten dat ik tot bekering ben gekomen. Ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn. Maar die blijven heel sterk daarin steken dat ze een bekeerling zijn. Ik ben tot bekering gekomen. Maar daar is geen daadwerkelijke navolging van Christus in de praktijk van het dagelijkse leven. Men is niet bereid om de Heer Jezus in alles na te volgen. Nou, dan zegt de Bijbel, maar dat kan helemaal niet. Dan ben je eigenlijk geen discipel. De Heer Jezus zegt, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Dat betekent dus ook dat we dat woord van God volledig aanvaarden als het kompas, als het richtsnoer van ons leven. Nou, hoe worden wij discipel? Wedergeboorte, het geloof. We zouden ook kunnen zeggen, als we het hebben over bekering, door bekering. Nou, dan wil ik toch nog even twee woordjes. Ik hou het altijd een stukje herhaling, dat jullie dat ook onthouden. Twee Griekse woordjes wil ik met jullie nog even delen. Van het woordje bekering. Dat is heel belangrijk ook als jullie straks zelf mensen mogen helpen, ook in de nazorg of in het helpen van mensen om tot de Heer Jezus te leiden. Dan moet je dat gewoon weten. Er zijn twee Griekse woordjes. Het ene Griekse woordje staat iets hoger schrijven. Het ene Griekse woordje is epistrepo. Het andere Griekse woordje is metanoia. Nou, wat is het woordje epistrepo? Epistrepo, dat betekent omkeren of afkeren van en toekeren naar. Dan kan je gewoon tegen mensen uitleggen. Dat is het voorbeeld van een pelotonsoldaat. Ze marcheren met elkaar een bepaalde richting op. En het een zegt de commandant, rechts omkeert. En van de een op de andere ogenblik kijken, lopen ze de andere kant. Dat is het woordje epistrepo. Dus het voorbeeld van een pelotonsoldaat. Ze gaan de ene kant op en ineens zegt de commandant rechts omkeert en ze keren 180 graden om en ze gaan de andere kant op. Kijk, dat is het Griekse woordje voor bekering, epistrepo. Bekeert u, draai om, draai je af van de zonde, draai je af van de boze en keer je toe naar de Heer. Een eenmalige omkeer in ons leven. Maar dan wordt er nog een Grieks woordje gebruikt en dat is het Griekse woordje metanoia. Dus op bekering. Bekeert u en gelooft het evangelie, dan wordt er heel vaak ook gebruikt het woordje metanoia. En wat betekent metanoia? Twee Griekse woorden. Het woordje meta en het woordje nous. Meta is samen en nous is denken. Dus er staat eigenlijk het samenbrengen van je denken. Anders gezegd, tot je volle verstand komen. Dat is metanoia. Tot je volle verstand komen. Wat zien wij bijvoorbeeld bij de verloren zoon? Vind ik dat zo indrukwekkend. Hij zit daar bij de voerbak, wat staat er dan? En tot zichzelf gekomen zijn. Hij kwam tot zichzelf. Ik zeg tegen de kategorie ervan. Het kwartje viel in zijn leven. Ineens zag hij hoeveel van mijn huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik vergaaf van honger. Hij kwam ineens tot ontdekking. Dus wat is bekering? Eigenlijk het samenbrengen van je denken tot je volle verstand komen. Ik zeg het wel eens tegen de kerkmensen. U bent niet bij uw volle verstand. Als u weet dat er een hel op u wacht. En het kruis in deze wereld heeft gestaan. Dan ben je toch niet bij je volle verstand. Je bent niet bij je volle verstand als je weet dat er een hel op je wacht. Terwijl het medicijn voorhanden is, terwijl het kruis van Golgotha in deze wereld heeft gestaan. Nou, zo mogen wij met elkaar schudden aan de levensbomen van mensen en zeggen, kom tot je volle verstand, kom tot bekering, kom tot inkeer. Nou, en wanneer wij tot inkeer komen, wanneer Gods geest ons verstand verlicht en wij uiteindelijk wederom geboren worden, ons afkeren van de zonde, ons vertrouwen stellen op Christus, dan worden wij vanaf diezelfde dag een discipel van de Heer. Dan worden we een discipel van Christus en dan worden we opgeroepen tot een dagelijkse navolging van Jezus op alle terreinen van het leven. En dat betekent niet dat het een rechtopgaande lijn is van het gaat allemaal vanzelf, maar het zal dikwijls gaan met vallen en opstaan, met vallen en opstaan. En we worden ontdekt aan onszelf En in die ontdekking vluchten we naar de Heere. Maar daar is een verlangen om werkelijk de Heere te volgen in alle facetten van ons leven. Nou, dan gaat de Heere op die leerschool. Van de Heilige Geest gaat de Heere ons theorielessen geven en praktische lessen geven. He, dus de woordverkondiging en de Bijbelstudie. En vanavond, de toeristingsavond, dat zijn de theorielessen. De Heere wil ons gebruiken. Efeze 4, dat hebben we ook met elkaar al eerder gelezen. Tot de Heere wil de bedieningen geven tot opbouwen van het lichaam. Dat we elkaar opbouwen in het geloof. Maar daarnaast moeten we morgen weer op de werkvloer. En op school. Ja, dan moeten we het in de praktijk gaan brengen. En dat is vaak behoorlijk weerbarstig. Dat is niet eenvoudig. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Nou ja, we zien het voor ons. Schapen te midden van wolven, dat is niet eenvoudig. Maar daar wil de Heere ons oefenen in de praktijk van het dagelijkse leven. Hij vormt ons als klei in de hand van de pottenbakker elke dag weer opnieuw. Nou, wat is dan een discipel? Als we dan opgeroepen worden om een discipel van de Heere te zijn, wat is dan een discipel? Nou ja, we kunnen daar het Nieuwe Testament op bestuderen. We zien bijvoorbeeld dat Johannes discipelen heeft. Dat zien we in Marcus 2 vers 18. En in Matthäus 11 vers 1 tot en met 3. Dat Johannes ook een groep van leerlingen om hem heen had. En op een gegeven moment is Johannes, die is twijfelachtig. Is hij het nou? Is de Heer Jezus nou die komen zou? Of verwachten wij een ander? En dan zendt Johannes discipelen naar de Heer Jezus toe. In zijn vertwijfeling. Dus Johannes had ook discipelen om hem heen. Maar het was een instelling van die tijd. Het was een instelling die je daar vaak ook tegenkwam in die Joodse religieuze cultuur. Nou, wat was dan een kenmerk bijvoorbeeld? Dat er tussen de discipelen en de leermeester was een hele diepe, sterke band. Waarom? Omdat daar sprake was van liefde. Daar was sprake van liefde. En dat is een aspect wat ik tijdens de voorbereiding eigenlijk ben vergeten, ook in de handout. En wat ik vanavond nog even wil benadrukken. Wat is nou eigenlijk het geheim van een leermeester en zijn leerling? Kijk maar naar school. Hoe komt het dat het ene kind, of zoontje of dochtertje, hoe komt het dat het bij de ene leraar beter doet dan bij de ander? Dikwijls is daar ook een aspect van liefde. Het kan zijn dat de ene meester de kinderen meer lief heeft als de andere meester. En dat het geheim is dat het ene kind het bij de ene meester beter doet dan bij de ander. Maar laten wij met elkaar eens 1 Johannes 4 opslaan. 1 Johannes 4, vers 9 tot en met 10. Als we het nou hebben over die diepe, sterke band die nodig is, wat is dan het geheim? In 1 Johannes 4 vers 9 tot en met 10 staat: hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat met het doel dat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Wat is nou het geheim in jouw leven waarom jij verlangt om de Heere te volgen in de praktijk van je dagelijkse leven? Als dat goed is, is het geheim dat we mogen weten dat Jezus voor onze zonde aan het kruis heeft betaald. Dat hij een verzoening is geworden voor onze zonden. En ik vertrouw erop dat daar in ons leven, dat de Heere onze geloofsogen daarvoor heeft geopend. Dat de Heere onze ogen heeft geopend voor het feit dat hij voor onze zonden aan het kruis is gegaan. En als dat voor ons open mag gaan, dan kan het niet anders als dat wij een wederliefde krijgen tot hem. Ja toch? Dat is toch het geheim. Dat hij ons lief gehad heeft. En daarom hebben wij hem lief. Romeinen 5 vers 5 zegt dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Nou, ik denk dat dat het geheim is van discipelschap. Dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Nou, en ook een prachtige tekst die ik jullie voor wil lezen. Jullie hoeven hem niet op te zoeken, maar ik vind het ook een hele indrukwekkende tekst uit de Korinthebrief. En die kan je ook in de kantlijn schrijven. 2 Korinthe 5, vers 15. Daar staat, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Een prachtige tekst. Hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven. O, laat onze ogen daarvoor open mogen gaan, lieve vrienden, dat Jezus zichzelf geheel en al voor ons heeft gegeven. Helemaal. Uit die hemelhoge heerlijkheid is hij gekomen. Hij is op onzentwil arm geworden terwijl hij rijk was. O, als daar onze ogen voor open mogen gaan, dan kan het niet anders zijn dan dat er een verlangen in ons hart komt en zegt, Heer, hier ben ik. Ik verlang er ook naar om alles aan u over te geven en geheel en al voor u te leven. Discipelschap. Het grote geheim van die diepe, sterke band tussen een leerling en een leermeester is, denk ik, de liefde van God die in onze harten is uitgestort. Nou, en daarom hebben wij een verlangen om als een discipel de woorden van de meester uit het hoofd te leren, zoals vroeger. We verlangen daarna om dat woord dagelijks op te eten. We verlangen daarna om dagelijks versterkt te mogen worden met het woord van God. We verlangen daarna om de Heer Jezus te volgen in zijn handel en wandel. Hoe heeft de Heer Jezus hier op aarde geleefd? En wij hebben ook een verlangen om zo te leven zoals hij geleefd heeft. We verlangen daarna om die handel en wandel te praktiseren. Om te worden en te zijn als Jezus. En wij verlangen ernaar om ook weer, als het goed is, anderen tot discipelen te maken. Dat is het. Dat zie je vaak ook in het Nieuwe Testament. De discipelen maakten vervolgens weer discipelen. En dat is ook Gods verlangen met jouw leven en met uw leven. Dat wij ook weer in staat zijn om anderen tot discipelen van de Heere te maken. Dus het is een geweldig voorrecht, lieve vrienden, dat de Heer Jezus ons op wil nemen in zijn plan om deze wereld te veranderen. Ik geloof dat ik dat hier misschien één keer al heb aangegeven, maar God heeft een plan met deze wereld. En in dat plan betrekt hij ons. En wij worden dus tot bekering geroepen. Wij worden in het hart gegrepen om in dat plan van God opgenomen te worden. En om daadwerkelijk een discipel van hem te maken. Of een discipel van hem te worden. En als discipel van hem worden wij opgenomen in het plan om in deze wereld anderen te redden. En ook weer anderen tot discipel te maken. Dus de Heer heeft een plan met ons. Niet dat wij werkloos zouden zijn. Niet dat wij een bekeerling zouden zijn. Dat we thuis achter de geraniums gaan zitten. Maar om in gehoorzaamheid dagelijks met onze leermeester, met de Heer Jezus, contact te hebben, gemeenschap te hebben, om vervolgens gebruikt te worden om anderen te redden en tot eer van hem te leven. Nou, dan zegt de Petrusbrief, zegt, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Nou, als je het woordje voorbeeld in het Grieks bekijkt, dan wordt daar het woordje hypogrammos gebruikt. Dat is zo'n voorbeeld. Dus vroeger in het Oude Oosten, dan kregen de kinderen, die kregen een schriftje. En er stonden er allemaal letters in het schriftje geschreven, op de bovenste regel. En dan moesten die leerlingen, die moesten daar zelf onder die letters overtekenen. Dat wordt daar gebruikt. Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten. En hij wil daarmee aangeven, ik verlang ernaar dat wij worden als de meester discipelen, dat wij als discipelen worden als de meester, dat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Nou, dat kan ik niet begrijpen. Dan kan ik niet begrijpen dat er mensen zijn, als we deze teksten zo met elkaar bestuderen, deze teksten met elkaar bekijken, dat we niet meer voor onszelf leven en dat we niet meer voor deze wereld leven, dan kan ik niet begrijpen dat er mensen zeggen, ja, maar je moet goed onthouden, we blijven arme zondaar, hoor. Er verandert niet veel. Als we deze teksten lezen, dan staat er heel duidelijk het accent dat de Heer erna verlangt dat wij worden als de meester. Goed. Discipelschap. Hoe zit dat nou? Als wij nou een discipel van de Heere zijn en nou komen we bij het kopje aan, bij de paragraaf aan, de eisen van het discipelschap. Ja, gaat dat nou vanzelf of zijn er nou voorwaarden verbonden aan het discipelschap? Sommigen zeggen ja, heiligmaking gaat vanzelf of het gaat helemaal niet. Maar inderdaad, het is wel zo, als ik iets van de liefde mag, van Christus mag proeven, als de liefde van Christus voor me open mag gaan, ja, dan raakt het ook mijn hart en dan gaat het enigermate vanzelf. En toch zien we in de Bijbel die twee accenten. Aan de ene kant, zie op hem en laat uw leven veranderen. En we zien ook het accent dat de Heere voorschriften geeft, voorwaarden benadrukt voor het discipelschap. Nou, dan moet je goed onthouden dat wij bij de Heere mogen komen zoals we zijn. Ik vind dat een hele belangrijke uitspraak om even warm te krijgen. Je mag komen bij Christus zoals je bent. Zoals je bent. Dat is een hele belangrijke uitspraak. Dus in die zin is het een onvoorwaardelijk evangelie. Zonder voorwaarden. Wij mogen de wereld om ons heen, mogen wij vandaag oproepen om zonder voorwaarden tot Christus te komen. We mogen tegen de mensen zeggen, kom maar met al je zonden tot de Heer Jezus. Vandaag zoals je bent, je hoeft je niet eerst op te knappen. De Heer Jezus zegt niet eerst tegen Zacchaeus, ga naar huis, reinig je huis en dan kom ik bij jou naar binnen. Nee, de Heer zegt, heden moet ik in je huis blijven. Dus, je mag komen bij Christus zoals je bent, zonder voorwaarden. Zonder voorwaarden. Er zijn geen voorwaarden in het komen tot Christus. De voorrede op het Nieuwe Testament van de Statenvertaling zegt dat de enige voorwaarde is het geloof. Dat is de oproep. Geloof de Heer Jezus Christus. Wat moet ik doen om gered te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en zal zalig worden. Maar nu de grote vraag. Nu de, eigenlijk de maar. Maar. Nou, wat gaat ik hier achter staan? Wie doet er een poging? Maar. Ja?
Je mag niet blijven zoals je bent.
Je mag niet blijven zoals je bent. He, dus je mag komen zoals je bent, maar je mag niet blijven zoals je bent. Kijk, en dan komt weer die voorwaarde eigenlijk. He, dat is weer een voorwaarde. Je mag niet blijven zoals je bent. Als het goed is, zijn wij bereid om in de klei, als klei in de hand van de pottenbakker te mogen zijn, zodat de Heere ons steeds meer en meer gaat veranderen en gaat vernieuwen. Dus wij zullen niet blijven wie we zijn. We zullen daadwerkelijk veranderen en vernieuwd worden. En dan zijn dus voorwaarden aan verbonden. En dan heb ik in de handout neergezet, genade geeft ons alles. Maar genade vraagt tegelijkertijd ook alles. Genade verkondigt ons het kruis, maar genade eist ook het kruis. Dat zijn diepe doordenkers. Het is zo geweldig wat wij aan de mensen mogen doorgeven, dat genade, de onverdiende goedheid van God, tot een ieder komt en dat de Heere ons alles wil schenken, om niet, uit vrije genade. Hij heeft zijn Zoon gegeven, alles komt naar ons toe. Maar tegelijkertijd vraagt het ook van ons alles. Omdat er Jezus zichzelf geheel en al heeft gegeven. Nou, genade verkondigt ons het kruis. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar genade eist ook het kruis, namelijk dat alles van mij eraan gaat, van mijn eigen ik. Nou, de Heer Jezus zegt dat zelf in Lucas 9, vers 24. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Nou, dat zijn de voorwaarden van discipelschap. Als wij ernaar verlangen om een kind van de Heer te zijn, dan betekent ook dat we deze kosten moeten overrekenen. De Heer Jezus gebruikt het beeld van iemand die een toren wil gaan bouwen. Hij zegt, ja, je kan wel een toren gaan bouwen, maar dan moet je dan de kosten overrekenen. Arie die laat nou met zijn zoon zijn betonpad fabriceren, maar ik denk wel dat ze van tevoren even hebben gekeken of het financieel mogelijk was. En zo is het ook bijvoorbeeld met, we kunnen een oorlog aangaan in Afghanistan, maar ja, we zien nou wel hoe het er omspant, hè? Dan kunnen we het wel aan. Als we, de Heer Jezus zegt, als wij een oorlog willen aangaan, dan moeten we wel eerst kijken of die ander in staat is. Of wij in staat zijn om die ander te overwinnen. Dus de Heer Jezus die zegt hier, zelfverloochening, kruis opnemen en navolging. Dat zijn de voorwaarden van discipelschap. En ik merk zelf in mijn pastoraat dat ik de laatste tijd dit meer ga benadrukken. Ja? Ja, daar komt ook nog wel eens over inderdaad. He, maar het is navolging, maar kijk, je bedoelt ook wat precies navolging is. Ja. Nou, precies, maar kijk, het grote gevaar is als we gaan spreken ook over. Kijk, natuurlijk, ik zal straks ook wel wat dingen praktisch maken. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat Gods geest ook werkt in ons leven. Want natuurlijk moeten we ook dingen praktisch maken. Maar we kunnen natuurlijk heel snel weer zo'n raster opdragen. Hè, zo'n lijstje met van dit doen en dat nalaten. Maar ik vind het veel heerlijker om te vertellen wat de inwoning van de Heilige Geest inhoudt. En die kan veel duidelijker aan de binnenkant van ons hart duidelijk maken wat nou navolging is, wat wel goed is, wat niet goed is, en wat zonde is, wat geen zonde is. Maar goed, ik begrijp wat je bedoelt, ik zal het meenemen. Maar als het dan gaat over discipelschap, dan laten we het dan maar eens praktisch maken. Dan in Matthäus 10, vers 37, daar zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld, in Matthäus 10, vers 37... Als wij nou spreken over discipelschap, dan zegt de Heer Jezus, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, die is mij niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waardig. Dus de grote vraag in ons leven is, zijn daar mensen die tussen ons en de Heer in staan? Niemand boven de Heer Jezus stelt. Zelfs geen gezinsleven. Zelfs geen vader of moeder. Nou, hoe vaak gebeurt het niet in een pastoraat? Ja, maar mijn dominee zegt. Ja, maar de ouderling bij ons zegt. Ja, maar mijn vader en mijn moeder zegt zo vaak tegen me. Nou, we zeggen vaak. Ja, maar wat zegt het woord? Wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Heer Jezus? Nou, dat is denk ik heel praktisch. Sommigen die zijn nog heel sterk verbonden aan wat de dominee zegt. En geen enkel probleem, maar we moeten het toetsen aan het woord. En ik zeg er ook vaak bij, ook wat ik zeg moet getoetst worden aan het woord. En als jullie mijn e-mail hebben, dan kan je me erover mailen. Zeg je, ja, maar nou heb je al dat gezegd, maar is dat wel naar de schrift? Nou, ik zal het nakijken. Kom ik erop terug. Wat ik nou ook verteld van die man uit Eden. Van, ja, oké, trek je dat niet te veel uit elkaar, bekering, gelovigen en discipel. Nou, we zijn het er allemaal over eens. Dat als we wederom geboren zijn, dan zijn we een gelovige en dan zijn we een discipel. Maar het komt wel op die praktische navolging van de Heer Jezus aan. Dus niemand tussen ons en de Heer in. Geen enkel persoon. Jezus, als het goed is, op nummer 1 in ons leven. Nou, en dan dagelijks onze kruis opnemen. Dat wil zeggen, je oude ikgerichte natuur dagelijks afleggen. En je volledig overgeven aan Hem. Nou, we willen daarom nou een paar persoonlijke vragen stellen. We gaan het praktisch maken. Kan je nou vanavond eerlijk voor de Heer antwoord geven op vragen, heb ik alles op het altaar gelegd? Ja, dus ook de mensen om mij heen. Heb ik alles en iedereen op het altaar gelegd? Mag de Heer Jezus, Kyrios, Heer, baas en koning zijn van heel jouw leven? Heb je al de sleutels van jouw kamers, van jouw leven in zijn handen gelegd? Nou, ik heb een voorbeeld hier ook al vaker gebruikt. Maar de Bijbel zegt dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En het tempel heeft allemaal kamertjes. De kamer van de muziek. De kamer van de vrije tijd. De kamer van de relaties. De kamer van mijn hobby's. De kamer van de seksualiteit. De kamer van mijn werk. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hebben wij nou al die sleutels aan de Heer overgegeven? Stel je voor dat je van de week een huis gaat kopen en je krijgt de sleutel van de makelaar en je gaat het huis door En ineens kom je daar op die tweede verdieping en dan blijkt daar dat daar de sleutels niet van zijn, van die tweede verdieping. Er zitten een paar kamers zitten daar op slot. Nou, dan ga je naar de maker en zeg, ja hoor even, ik heb dat hele huis gekocht met al die kamers. Ik heb niet alleen betaald voor de onderste etage, nee, of voor de onderste verdieping, maar ik heb betaald voor het hele huis. Nou, de Heer Jezus, die verlangt ernaar dat alle terreinen van ons leven aan hem overgegeven worden. Al de sleutels uit handen geven. En het gaat zover dat ik hier heb gezegd, heb jij al jouw idealen, plannen, hobby's, ideeën, ja zelfs je hele wil onderworpen aan de wil van de Heer Jezus. Nou, ik heb meegemaakt op een conferentie, een jeugdconferentie van de Ichter Studentenvereniging was dat, geloof ik. En op een gegeven moment kwam daar een meisje in de nazorg en die zegt, ik wil graag de Heer Jezus leren kennen. Ik zeg, nou, dat is fijn, dus dan ga je daar mee op de tafel zitten en dan ga je er met elkaar met de Bijbel ga je erover spreken. Toen heb ik heel sterk benadrukt, ook richting dat meisje, dat ze de kosten moet overrekenen. Dus ik zeg, wat staat er nog tussen jou en de Heer in, wat de Heer wil dat jij ook aan hem overgeeft? Wat is op dit moment het grote obstakel waarom jij de Heer nog niet volgt? Ze zegt, ik zou het niet weten. Nou, ik zeg, dan moet de Heer het duidelijk maken door de Heilige Geest. Dan gaan we samen bidden. En dan ga ik een gebed doen. En dan benadruk ik heel sterk in mijn gebed. Heren, we voeren dit gesprek voor het aangezicht van ieder levende God. En de Heer wilt u nu door uw Heilige Geest aan dit meisje duidelijk maken wat er tussen u en haar in staat. Toen heb ik amen gezegd en toen zegt ze, ja, het is net alsof ik een steen op mijn hart. Ik zeg, nou probeer nou eens te verwoorden, wat is nou die steen op jouw hart? En ze zegt, is dat nou zonde? Ze zegt, ik ben ten diepste niet bereid om mijn plannen en idealen aan de Heer over te geven. Dat zei ze al heel lang. Ik zeg, nou vertel het. Ze zegt, nou, ik doe een universitaire studie en ik heb heel duidelijk al uitgestippeld hoe ik wil dat de Heer mijn weg gaat. En als ik straks klaar ben, dan wil ik daar aan het werk en dan wil ik zus en dan wil ik zo. Ik heb precies al de Heer voorgeschreven, ik wil zo vriend hebben en het moet zo gaan. En ze heeft de Heer heel de weg uitgestippeld. Dat was haar steen op haar hart. Zeg, is dat nou zonde? Zo diep gaat het. Voor de Heer zijn wij bereid om onze wil volledig te onderwerpen aan de wil van God. Als de Heer nou zegt, ja maar ik wil dat je tot je 30ste vrijgezel blijft. Ja maar Heer, nee maar ik wil dat jij tot je 30ste vrijgezel blijft. Stem ik er daarmee in en zeg, Heer, wat u doet is goed. Als de Heer nou bijvoorbeeld de ziekte van vijver geeft en je moet je studie afbreken. En de Heer zegt, ik wil helemaal niet dat je die universitaire studie doet, ik wil dat jij voor mij naar het buitenland gaat en daar in een weeshuis gaat helpen. Gaan we dan protesteren? Ja maar heren. Of zeggen we, heren, het is goed wat u doet, want heren, uw wil is belangrijker dan mijn wil. Dus de grote vraag is onze wil volledig onderworpen aan de wil van God in ons leven? Dat kan zelfs in het huwelijk zijn. Ik maak het mee in het pastoraat dat er bijvoorbeeld iemand is die het zesde kind krijgt en dat de moeder niet eens willend is met God daarover, omdat zij geen zesde kind wilde krijgen. Nou, dat kan een geweldig spanningsveld zijn. Ook in deze tijd waar het soms heel erg moeilijk is met de opvoeding van de kinderen. Maar dat de Heer soms toch dit toelaat dat dit gebeurt. Opdat wij onderworpen zouden worden aan de wil van God in ons leven. Zouden buigen voor God. Nou, en we kunnen onszelf vanavond toetsen. Eigenlijk door deze vraag te stellen. Heb ik de gezindheid om ten diepste alles aan de Heer over te geven? Nog een keer. Heb ik de gezindheid om op de bodem van mijn hart alles in de handen van de Heer te leggen en te zeggen, Heer, wat u doet is goed. En er is geen heerlijke leven, lieve vrienden, als wij zo alles op het altaar mogen leggen en zo ook daadwerkelijk de Heer Jezus mogen volgen op alle terreinen van het leven. Het tweede wat ik hier ook in de handout doorgeef is dat een discipel ten diepste een slaaf is van zijn meester. Wat betekent het om een slaaf te zijn? Dat betekent, ik behoor niet meer aan mijzelf. Zoals 2 Korinthe 5 vers 15 dat zegt. En wat zegt 2 Korinthe 5 vers 15? Ik heb het al gezegd. Hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij leven niet meer voor onszelf, voor onze eigen ik. Ik hoef niet meer de mooiste villa te hebben aan de Reeuwijkse plas. Het kan zijn dat de Heer zegt, je mag dat hebben. En als je veel geld hebt, dan zegt de Heer misschien ook van, maar dan wil ik ook graag dat je het aan anderen ook geeft. Dat je ook aan mijn arme kinderen denkt. Of ik doe wat aan de mensen in de derde wereldlanden denk. Maar het gaat erom, ik leef niet meer voor mezelf. En voor de streling van mijn eigen ik en van mijn eigen begeer. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus geworden. In die zin zijn wij slaven van God. Maar aan de andere kant ook kinderen. Want dat is natuurlijk ook wat de Galatenbrief benadrukt. En op meerdere plaatsen. We zijn ten diepste ook weer geen slaven meer. We zijn kinderen van hem geworden. En we zijn vrienden van God. Maar zegt Romeinen 16, vers 16. We waren vroeger slaven van de zonde. En nu zijn wij slaven van Jezus Christus geworden. Wij zijn zijn eigendom geworden. Goed, we gaan verder met de volgende pagina. Nou, hoe zit het nou met het begrip discipelschap en met discipelen? Het is heel opmerkelijk dat er in Handelingen 11 vers 26 wordt gezegd. In Handelingen 11 vers 26 staat. En het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente. En een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst te Antiochieën christenen genaamd worden. Nou, als wij het boek Handelingen bekijken, bijvoorbeeld, dat zien we bijvoorbeeld in Handelingen 9 vers 1. Dan staat er bijvoorbeeld, en Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen van de Here. Ging tot de hoge priester. In vers 26 staat, Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Dus de volgelingen van de Heer Jezus in de begintijd van de Nieuwtestamentische gemeente, dat waren geen christenen, maar het waren eerst discipelen werden ze genoemd. Dat was de uitdrukking die gebruikt werd. Later werden de discipelen christenen genoemd. Goed, nou, wat zien we nog meer ook over het discipelschap? Een discipel die is onder beheer of die staat onder beheer van de Heilige Geest. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Dus discipelschap, dat heeft ook alles ermee te maken dat wij leven onder beheer van de Heilige Geest. Elke dag. Ik laat mij leiden door de Heilige Geest. En Gerard die zegt van ja, oké, kan je het praktisch maken. Maar ik ben erachter gekomen dat wij zo snel dingen praktisch kunnen maken. En natuurlijk moeten wij, ook als het gaat over zonde, praktisch zijn. Concreet zijn. Maar het heerlijkste wat we elkaar mogen benadrukken is dat als het goed is, de Heilige Geest in ons woont. En wie zal ons in al de waarheid leiden? En het gaat veel dieper dan een heel praktisch lijstje met allerlei wetjes en regeltjes. Mijn catechisante die vroeg aan mij, meneer vertel me waarom mogen we in televisie, meneer waarom moeten we een hoedje op, waarom mogen we een broek dragen, al die praktische vragen. En toen heb ik gezegd, jongens en meisjes, ik ga jullie eerst vertellen wat Gods geest wil doen in de wedergeboorte. En als Gods geest hier van binnen in ons gaat wonen, dan gaat de Heer ons leren wat zonde is. En dan gaat Hij ons leren hoe wij wandelen moeten. En tot aan het eind van het seizoen bleken er heel veel vragen voor heel veel catechisanten opgelost te zijn. En dat moeten we benadrukken naar de gemeente toe. En naar de mensen toe. Het is Gods geest die ons hele leven wil leiden. Het is Gods geest die onze harten kent. En het is Gods geest die onze harten doorzoekt. En Hij zal ons duidelijk maken hoe wij moeten wandelen. Dan heb ik een hele, ja, ik vind ook een kernachtige zin. Er staat aan een godsdienst waarin men moet sterven aan het eigen ik, de oude natuur. Hebben velen ook in het Nieuwe Testament geen behoefte gehad. Ze zeiden, deze woorden zijn hard, wie kan dezelfde aanhoren. Ze wilden niet onder het beheer van de geest van God staan. Ze wilden niet buigen voor de koningsheerschappij van Christus. En dat is de grote vraag ook als wij hier vanavond bij elkaar zijn. In hoeverre zijn wij bereid om te buigen voor de koningsheerschappij van Christus? In hoeverre zijn wij bereid om Christus en het kruis plaats te geven op de troon van ons hart? In hoeverre zijn we hiertoe bereid en dat wij zelf, ons eigen ik, niet meer van belang is? Kijk, van nature is het anders. Van nature, daar zit ons ik op de troon van ons hart. En dan staat Christus buiten ons levenshuis. Willen we niks met Christus te maken hebben. Maar als we wederom geboren worden, dan verlangt de Heer Jezus naar dat Hij op de troon van ons hart komt. En dat ons ik eraf gaat. En dat de Heer alles voor het zeggen heeft. Nou, de Heer Jezus heeft het meegemaakt in zijn tijd dat velen niet wilden buigen voor de koningsheerschappij van Christus. En dan staat er dat velen hem verlaten. Van toen af trokken de velen van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. En wat heeft de Heer Jezus toen gedaan? Toen dat gebeurde. Dat vind ik een heel belangrijk aspect wat ik nu wil benadrukken. Wat heeft de Heer Jezus toen gedaan? Heeft de Heer Jezus gezegd, nou dan verlaag ik mijn standaard. Dan laat ik die eisen maar vervallen. Zeg dan wat de Heer Jezus zegt. En dit is mijn standaard voor discipelschap. Nou, dan spelen zeggen, nou die standaard, wat de Heer Jezus van hem vraagt, dat kan ik niet aan, of dat wil ik niet. Dan ben ik niet toe bereid. Heeft de Heer Jezus toen gezegd, nou ik zeg het maar even heel simpel vanavond. Dan leg ik de lat maar lager. Ik ben tevreden met minder. Dat heeft de Heer Jezus nooit gedaan. De Heer Jezus bleef dezelfde standaard prediken. Hij bleef die voorwaarden benadrukken. Maar weet je wat ik nou het mooie vind? De Heer Jezus is wel weer dat hij in het pastoraat wel weer naar de mensen tegemoet komt. En hij niet de mensen hard behandelt. De Heer Jezus die daalt wel af in het pastoraat naar de mensen toe. Als daar een zondige vrouw is, dan buigt hij met die vrouw mee en dan probeert hij zich in te leven in die situatie. Wat zegt hij dan? Ga heen en zondig niet weer. En zo kan het ook soms zijn dat je in het pastoraat mensen tegenkomt die dit heel zwaar en heel moeilijk vinden. Die, wat ik al zei, die met vallen en opstaan. Soms in die diepte zo twijfelen aan alles. Die worstelen met hun eigen ik, met hun totale verdorvenheid. Met de corruptheid van het eigen ik. Dat je soms in moedeloosheid gezeten bent. Maar in die moedeloosheid worden wij opgeroepen als herders, als nazorgers, als zielzorgers. Om naar zo'n persoon toe te buigen en te zeggen, en waar zit nou het probleem? Om hem uiteindelijk te bemoedigen en uiteindelijk op te wijzen wat de Heer van die persoon vraagt. Om dan vervolgens niet te zeggen, wat ben je toch voor een slechte discipel? En als het ware, ja, hoe moet ik het zeggen, hard daarmee om te gaan. Koud daarmee om te gaan. En zeggen, nou, de Heer vraagt dit en dan ben je nog lang niet en hoe durf je dat enzovoort. Nee, om dan heel pastoraal bewogen in dat dal met die ander mee te denken, mee te bidden, mee te worstelen. En te zeggen, maar waar zit het nou op vast? Hoe komt het nou? Dat je niet, laat me zeggen, dat wat de Heer van je vraagt. Misschien dat je bijvoorbeeld ook mee worstelt met mensen om je heen. Dat je zegt, ja, ik heb nog zo vaak dat ik luister naar die of diegene en dat ik dreigt om de Heer en zijn woord uit het oog te verliezen. Dan kan je daarover praten met elkaar zeggen. En hoe komt het nou dat je zo op mensen vertrouwt? Hoe komt het toch zo dat je aan mensen gebonden bent en niet aan de Heer Jezus? En dan maak je vaak zien dat de Heer zulke woorden wil zegenen om die anderen ook weer verder te leiden. Nou, nog een heel belangrijk aspect van discipelschap, en dat is denk ik ook eigenlijk een van de kernwoorden, dat is het kernwoord gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Een heel belangrijk kernwoord. Gehoorzaamheid. En ik heb hier een uitspraak die ik graag jullie door wil geven. En die niet op de sheet staat, maar die wel heel, of die niet op de handout staat, maar die ik heel belangrijk vind. En dat is: het ik in u krijgt geen gestalte als het blijf in mij niet onderhouden wordt. Kijk, Johannes 15, benadrukt het voorbeeld van de wijnstok en de ranken. Blijf in mij en ik in u, dan zo draagt gij veel vrucht. En daarom, het ik in u krijgt geen gestalte als het blijf in mij niet onderhouden wordt. Wanneer wij niet in Christus blijven, wanneer wij niet dicht in zijn nabijheid blijven, als wij niet dicht bij de Heer Jezus schuilen met al onze vragen, met al onze strijd, met al onze aanvechting, met onze boezemzonden, wanneer wij daar niet mee naar de Heer Jezus gaan, dan zal hij ook geen gestalte in ons krijgen. Dan zal Christus niet zichtbaar in ons worden. Dus daarom is het zo, het ik in u krijgt geen gestalte als het blijf in mij niet onderhouden wordt. Het komt dus aan op gehoorzaamheid. Nou, kijk maar naar de leerling op school. Wat vraagt de leraar ten diepste? Wat vraagt de juffrouw ten diepste? Ten diepste vraagt de juffrouw gehoorzaamheid. Dat die kinderen hun oren open doen. Dat ze luisteren naar wat de meester zegt. Dat ze dat ook in de praktijk brengen. En er is niets verschrikkelijker voor een leraar of voor een lerares. En dat is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid, dat is voor een ouder is dat verschrikkelijk, maar dat is ook voor een leraar en lerares, dat is heel pijn. Dus het komt aan op verloochening, een kruis opnemen, de Heer Jezus navolgen, hem gehoorzamen, stap voor stap in ons leven. En ja, dan is er nog één woord en dan gaan we afsluiten. Ik wil ook nog afsluiten met een voorbeeld, maar discipel heeft ook alles te maken met discipline. En dat zeggen wij ook heel vaak ook in het pastoraat. Het ontbreekt vandaag de dag heel vaak aan discipline. Een discipel van de Heer die verlangt ernaar om te gehoorzamen. En het kan met vallen en opstaan gaan. Die verlangt eraan om zijn oren open te doen. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En als de Heer door zijn geest duidelijk maakt welk pad mij moeten wandelen, dan zijn we ook bereid om te gehoorzamen. En dan kan soms een geweldige strijd gepaard gaan. Met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk komt het aan op discipline. Dat ik mijn stil op tijd getrouw houd. Dat ik getrouw de Heer zoek. Dat ik dicht bij hem blijf. En dat ik ook moet breken met verkeerde levensgewoonten. Van de week sprak ik ook weer een jongerengroep. En die hebben ook een tijd met de Heer gebabbeld. En er waren eens weer een paar jongeren. Die waren toch weer met hun vrienden een film van Vlodder gaan kijken. En toen waren ze helemaal weer van slag. En oh, nou twijfel ik eraan of ik een kind van God ben. Ja, zo kan het soms zijn. Dan ineens, dan probeert de duivel. Die probeert weer ons terug te trekken in de wereld. Maar dan komt het aan op discipline, dan komt het aan op gehoorzaamheid. Om ook nee te zeggen tegen verkeerde levensgewoonten. Goed, ik ga afsluiten met een heel bekend persoon. Ik heb hier een boek bij me. En dat is het boek van Graaf von Zinzendorf. Ludwig Graaf von Zinzendorf, de man die maar één passie had. Hij is geboren op dezelfde dag als dat ik geboren ben, alleen niet in hetzelfde jaar. Hij is geboren 26 mei 1700. Nou, ik ben geboren 26 mei 1973. Maar deze man, dat is een heel indrukwekkend verhaal. Deze man was schatrijk. Hij had een heel groot landgoed, had hij in Duitsland, in Hernut. En dat landgoed, dat genoot hij voor zichzelf. Totdat er een verandering kwam in zijn leven. En dus had een heel verhaal gehad aan vooraf. En ik zal proberen het verhaal te vertellen. Er was een schilder. Een schilder in Duitsland. En die schilder, die had op een dag had hij een zigeunermeisje uitgenodigd. Om bij hem te komen in het atelier. En hij zou dat meisje zou hij uitschilderen. En daar zou hij een portret van maken. En het meisje zou daar geld voor krijgen. Het meisje komt daar in het atelier en dat gaat daar zitten. Maar dat meisje is heel erg bewegelijk, want ze kijkt elke keer van zich af een andere kant op. Dus op een gegeven moment zegt die schilder, moet goed luisteren, nou betaal ik jou ervoor, maar wat zit er allemaal te kijken aan die andere kant? Ze zegt, ja meneer, wat is dat daar? Ik zie daar een man aan een hout hangen, wie is dat? En wat is dat voor een persoon? Dat is goed, ik zal het vertellen. Dat is de boodschap van de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld gekomen is om de zonde van de wereld op zich te nemen. En hij legt het evangelie uit en dat meisje zegt: meneer, u houdt zeker wel heel veel van deze man. En die man die gaat verder met schilderen en dat meisje kijkt weer naar die schilderij en ze zegt weer: u houdt zeker wel heel veel van deze man. Maar wat was het probleem van deze man? Deze man was een vormgodsdienstig katholiek mens. Die man die had eigenlijk helemaal geen betrekking op de Heer Jezus. En op een gegeven moment wordt die man een beetje kriegelig, want dat meisje zegt elke keer weer: u houdt zeker wel heel veel van deze man. En deze woorden laten deze man, deze schilder, niet meer los. En die man raakt zo onder de indruk van die paar woorden: u houdt zeker wel heel veel van deze man. En die man die komt tot verbrokenheid en tot berouw. En hij gaat naar de pastoor en hij biecht daar al zijn zonden op aan de priester. En het leven van deze schilder verandert. En door deze nieuwe ervaring, eigenlijk een ontmoeting met God, gaat deze man opnieuw een tafereel schilderen van de kruisiging van de Heer Jezus. Zo indrukwekkend, zo diep onder de indruk van deze woorden: u houdt zeker wel heel veel van deze man. En deze man die schrijft, die schildert opnieuw een schilderij van de kruisiging van de Heer Jezus. En dat schilderij komt op een gegeven moment terecht in Frankrijk in een atelier. En op een dag komt deze rijke Ludwig Graaf van Zinzendorf. Die komt daar in dat atelier, dat zegt de geschiedenis, dat zeggen de boeken. Die man die komt daar en die komt daar bij dat bekende schilderij waarvan wij weten dat eronder staat: dit deed ik voor u. Wat doe jij voor mij? En hij zegt, de biografie van Ludwig Graaf van Zinzendorf, dat deze man, die is daar neergevallen voor het schilderij en die heeft een hele dag gehuild aan de voeten van het schilderij. Door deze woorden: dit deed ik voor u, wat doet u voor mij? En deze man die wordt zo gegrepen door het schilderij, die gaat terug naar huis en die heeft alles op het altaar gelegd en gezegd: Heere God, ik verlang niet langer voor mezelf te leven, maar ik verlang ernaar om voor de rest van mijn leven geheel en al alles aan u op te offeren. En toen ging God hem gebruiken. Want wat gebeurde er? Die Moravische broeders die daar vervolgd werden in Bohemen, die vluchtten allemaal naar Duitsland. En Ludwig Graaf van Zinzendorf heeft deze Moravische broeders, die uiteindelijk werden dat de Hernutters genoemd, heeft hij allemaal opgevangen daar op het landgoed van hem. En van alle kanten kwamen mensen die vervolgd werden, die kregen een plaats op het landgoed. Duizenden mensen. En ja, al die verschillende nationaliteiten en al die verschillende mensen, die kregen op een gegeven moment dan allemaal ruzie met elkaar. En de een leerde dit en de ander leerde dat. En toen heeft Ludwig Graaf van Zinzendorf gezegd op een dag: wij zullen niet langer met elkaar praten over dat wat ons scheidt. Maar vanavond toch zo, we kunnen hier vanavond zitten met elkaar en zeggen: ja, hoe denk jij daarover, hoe denk jij daarover? Nou, we kunnen met elkaar uren praten over die punten waar we over niet met elkaar eens zijn. Hij zegt: vanaf vandaag praten we alleen maar meer daarover waar we het met elkaar eens zijn. En toen in 1723 is daar die opwekking uitgebroken in Bettelshof, dat dorp. En vanaf dat ogenblik is daar 100 jaar lang elke dag 24 uur op een dag gebed geweest. 100 jaar lang, 24 uur op een dag, elke dag gebed. En vanuit dat dorp, vanuit die leefgemeenschap, zijn daar duizenden zendelingen over heel de wereld gegaan. De grootste zendingsbeweging ooit. Door één man die onder de indruk raakte van dat schilderij: dit deed ik voor u, wat doe jij voor mij? En als het gaat vanavond over discipelschap, dan denk ik dat dit het geheim is. Dit deed ik voor u. O, als we met elkaar onder de indruk raken van Golgotha, wat de Heer Jezus voor onze zonde heeft gedaan, dan kan niks voor ons meer te veel zijn. Ons geld, ons goed, ons huis, ons gezin, onze carrière. Alles aan de Heere overgeven. Zeg: Heere, ik verlang ernaar om helemaal voor u te leven. Goed, ik heb gezegd.